Zijn we er toch in getuind? Is een podcastserie in 6 delen die het WK voetbal als podium voor de tijd belicht. Ik ben Charles Bormans.
En ik ben Michiel Balemans. Leuk dat jullie luisteren.
In deze podcastserie nemen we u mee in het verhaal van het WK voetbal, waarbij de focus ligt op de plek die het WK voetbal sinds het eerste WK in 1930 inneemt op het wereldtoneel. Een wereldtoneel waarop het draait om macht, om geld en om politiek, om manifestatie en bewijsdrang, om prestige en imago. Voetbal en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En in de komende aflevering nemen we u mee naar het staartje van de jaren 50, 1958.
Naar de jaren 60.
Ja, wanneer het WK weer eens plaatsvindt in Zuid-Amerika. Men dacht, we doen dus lekker ver weg in Chili,
ja,
1962.
In
62, ja. En in 66 is het dan weer terug. Niet op het Europese continent, maar op dat eiland wat er tegenover ligt.
Juist, maar laten we eerst eens gaan naar 1958. Juist. We hebben 4 jaar daarvoor het Wunder van Bern gehad. Ja. Vorige keer uitgebreid besproken. Het WK wordt zeer bewust gehouden in een land dat neutraal was in de Tweede Wereldoorlog. Zweden.
Ja.
Organisatorisch zeer bekwaam.
Ja.
Dat kwam ook uit. Ja, het toernooi is natuurlijk beroemd geworden omdat het de eerste wereldtitel van Brazilië was.
Ja.
Met een 17-jarig wonderkind. En dat was iets wat de wereld niet echt kende. Die deed ook dingen die de wereld eigenlijk nog nooit zo had gezien. Nee. Ik zeg ook met name had gezien, omdat het toernooi natuurlijk op televisie werd uitgezonden en steeds meer mensen beschikking hadden over de televisie, waardoor men of thuis keek of bij de buren kon kijken.
Ja.
Maar we hebben het natuurlijk over Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé.
Ja, dat spreek je gewoon helemaal goed uit.
Weet je, je kan over Pelé, je 28 podcasts houden, ben je nog niet uitgepraat. Maar daar gaan we het niet zozeer over hebben, want wij belichten het WK vanuit een andere hoek. De verhalen eromheen. Wat speelde een rol? Wie had bijvoorbeeld Pelé kunnen stoppen? Pelé, 17-jarige jongen, speelde de halve finale tegen Frankrijk en scoorde 2 keer. En speelde in die finale tegen Zweden en scoorde ook 2 keer. En er zijn wel journalisten die menen dat die 2 goals tegen Frankrijk niet zouden zijn gebeurd als de beste Franse verdediger had meegedaan aan dat WK.
Maar wie was dat? Mee. Wie was dat?
Dat was Zitouni.
Zitouni?
Mustafa Zitouni. Een verdediger, 29 jaar en vermoedelijk de beste verdediger van Europa.
Ja.
Gewoon een vaste basisspeler van het Franse elftal. Maar die deed niet mee. En dat had de volgende reden. Het is wel weer een bijzonder verhaal, moet ik zeggen. Frankrijk is in die tijd in oorlog met Algerije.
Ja.
Al best lang.
Mm-hmm.
En dat is een beetje vergelijkbaar met die oorlog nu Rusland-Oekraïne. Heel erg uitzichtloos. Het was natuurlijk alleen toen een decolonisatieoorlog.
Ja.
Dus verder kun je het niet vergelijken met die huidige oorlog van Rusland en de Oekraïne. Maar wel de uitzichtloosheid en de vele doden die er vielen, wel degelijk. Aan Algerijnse zijde werd die onafhankelijkheidsstrijd, die werd geleid door het FLN, het Front de Libération Nationale. En dat waren pittige types. En dan druk ik me zacht uit. Dat is een understatement. Die waren niets ontziend.
Nee.
En waren ook niet populair. De westerse wereld, laat ik het zo maar even benoemen, moest er eigenlijk nog steeds een beetje aan wennen dat die landen onder dat juk van die westerse wereld zich wilden ontwosselen.
Ja, uit wilden.
Onafhankelijk wilden worden. Dus zo'n land als Algerije stond er helemaal niet per se goed op. Dat wisten ze zelf ook. Dus die hadden bedacht van, we moeten ook eens een keer propaganda voor onszelf voeren. Misschien worden we dan in Frankrijk ook wat populairder. En toen is er een idee gekomen van de FLN om dat door middel van voetbal te doen. En die plannen die zijn gesmeed door die kopstukken van de FLN en door de heer Boumezrah, een voetbaltrainer, Algerijnse voetbaltrainer. En het volgende plannetje werd gesmeed. De 12 beste Algerijnse voetballers, die speelden in de Franse competitie, waarvan er een aantal dus ook Frans international waren.
Ja.
Die laten we het land verlaten, terwijl dat helemaal niet mocht. Groot deel zat in dienst, dus zou deserteren. Je mocht niet zomaar het land verlaten als Franse Algerijn. Nee, dat was eigenlijk verboden. Dus die laten we het land verlaten en die laten we spelen voor Algerije. Dus we richten een soort Algerijnse elftal op.
Mm-hmm.
Maar dat was niet zo simpel, want je moest eerst die spelers benaderen. Die moesten ja zeggen en die moesten vervolgens stiekem het land verlaten. Dat was het plan. 12 spelers zijn benaderd, zeiden allemaal ja, ik doe mee. En dan kun je dus zeggen, hey, zo sterk was die onafhankelijkheidsgedachte dus van de Algerijnen. Klopt, deels. Maar later werd ook wel gezegd dat een aantal spelers onder hele zware druk van de FLN...
Ja, dat waren natuurlijk medogeloze gasten.
Ja, van die medogeloze gasten mee hebben gewerkt.
Ja.
Dit plan is uitgevoerd. Nou ja, zoals op elk plan lukt dat natuurlijk nooit helemaal volledig. Dus er zijn ook mensen aangehouden. De spelers zouden vluchten naar Italië en Zwitserland en vandaar naar Algerije gaan. Werden spelers aangehouden die vervolgens ook gestraft zijn.
Ja.
Twee hele beroemde spelers die hebben nooit meer voor het Franse elftal gespeeld. En dat is Rachid Mekloufi, dat was een spits.
Ja.
Een veelscorende spits.
Ja.
En die Mustapha Zitouni.
Ja.
En daarvan werd dus gezegd, dat zou de speler zijn geweest die Pelé tegen had kunnen houden. Uiteindelijk is het plannetje dus gelukt en ontstond er dus inderdaad een soort van Algerijns elftal. Maar dat elftal werd natuurlijk helemaal niet erkend door andere landen.
Nee.
Op een aantal landen na. En laat dat nou net andere dictaturen zijn.
Ja.
Dus landen als Rusland en nou, et cetera.
De Oostblok,
Je krijgt, dat is het merkwaardige. Je ziet ook in deze tijd Rusland en Noord-Korea, die omarmen elkaar.
Mm-hmm.
Nou, dat was in die periode natuurlijk ook. Dus die Oostbloklanden die waren best bereid om tegen dat elftal van de FLN te spelen. Maar andere landen niet.
Nee, en dat was natuurlijk ook meer, denk ik, een gebaar. Een dikke vinger naar Frankrijk. Als dan de DDR tegen dat FLN-team speelde.
Ja.
Dus dat speelde natuurlijk allemaal mee.
Ja, dat speelde een grote rol inderdaad.
Maar Zitouni, wat is daarmee gebeurd? Weet je dat? Is hij nog teruggegaan naar Frankrijk? Of was het ook afgelopen?
Veel van die spelers zijn teruggegaan naar Frankrijk. Want in 1962 is natuurlijk een vredesakkoord bereikt tussen beide landen. En werd Algerije onafhankelijk.
Ja.
En een heel groot aantal van die spelers zijn gewoon weer teruggegaan naar Frankrijk. En werden door clubs eigenlijk opbearmd. En werd eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Ja. En dat vind ik ook alweer het interessante. En dat is dan misschien wel weer de parallel met zo'n Hongaars elftal. Ja, als iemand heel goed kan voetballen, dan wint hij je toch.
Ja.
Hè? Dan kun je gedragen zoals je wil, maar uiteindelijk word je toch wel omarmd door de mensen, want die willen gewoon een goede speler zien.
Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk ook, we zijn mild als het, zolang het allemaal maar goed gaat natuurlijk. Hè?
Ja, nee, ja. Maar zo werkt dat wel inderdaad.
Ja. Ja.
Ja. Maar ik vind het, weet je, dit is een bijzonder verhaal. Het is natuurlijk het begin van de decolonisatie.
Ja.
We zullen later horen, met name bij het toernooi in 1966, wat voor invloed dat kan hebben op een toernooi.
Precies.
Maar dit was een aanhef daartoe.
Ja, precies.
Het was verder een toernooi wat zich heel erg toespitst op het voetbal, hoor. Dus
ja, het was ik heb wel begrepen dat het echt een mooi toernooi was. Er werd mooi gevoetbald, er werd sportief gevoetbald. De Fransen, hadden natuurlijk een wereldspits toen in de vorm van de Just Fontaine.
Ja, oorspronkelijke Marokkaan. Jongen uit Marokko.
Ja, Just Fontaine. Volgens mij nog altijd topscorer aller tijden. Volgens mij is er geen speler die in zo weinig wedstrijden... Hij heeft 13 goals voor zijn naam staan. In zes wedstrijden.
Hij is de topscorer op één toernooi inderdaad. Ja. Dat klopt. Hij heeft het meeste goals. Hij nam dat over van de Hongaarse spits. Die in 54 13 goals had gemaakt. En volgens mij heeft Just Fontaine er 14 gemaakt.
16.
16?
Ja, zeker weten. Corrigeren. 16 goals, ja. Ja. Nee, herstel.
Nee, 14.
Nee,
toch?
Ja, precies. Ja, 14. Nee, ja, okay. Milos Klose.
Ja,
Klose,
maar dat is op
die heeft
de 16,
maar veel meer toernooien.
Ja, veel meerdere toernooien. Dus dat is de topscore alle tijden. Maar ik vind Just Fontaine ook een mooiere, betere naam.
Ja.
Het is het eerste Franse elftal wat redelijk succesvol is op een WK. Maar het is natuurlijk met name gewoon de... Het is ook wel een overwinning van het voetbal, hè? Weet je. Want wij vertellen natuurlijk veel politieke verhalen. En laten we nou niet doen voorkomen alsof het alleen maar tragiek is, zo'n WK voetbal. Zo'n WK voetbal is het mooiste wat er is.
Ja,
en daar kun je gewoon een jaar naar uitkijken. Dat doe ik nu ook weer.
Ja.
Ondanks het feit dat zo'n Trump zich als een malle gedraagt. Ik kijk er wel naar uit.
Ja.
En dat toernooi in 1958 gaat uiteindelijk gewoon de geschiedenis in als het eerste toernooi van Pelé.
Ja, 17 jaar. 17 jaar zie.
Ja, huilend na de finale.
En jongste doelpunten maken ooit op een WK. 17 jaar en 239 dagen heb ik opgeschreven. Ja.
Klein interessant puntje nog over Pelé. Wil ik toch even vertellen. Pelé zou in eerste instantie eigenlijk niet mee mogen doen. Want het Braziliaanse elftal, wat zich uitstekend had voorbereid op dat toernooi, had ook een psycholoog en een psychiater in dienst genomen. En die hadden gemeend dat Pelé qua intellect eigenlijk niet toe was aan het spelen van een dergelijk toernooi.
Leg
zijn psyche zou dat niet aankunnen.
Nee?
Nee, men meende dat hij...
Mentaal te zwak?
Mentaal te zwak en niet intelligent genoeg. Oh. Dat is letterlijk, werd dat gezegd.
Ja.
Ja, nou, dat heeft men naar zich neergelegd.
Ja, want wat ik wel heb begrepen is ook dat de Braziliaanse Bond, de Braziliaanse Keuzecommissie, dat die in eerste instantie hebben geprobeerd het Braziliaanse elftal zo blank mogelijk te houden. En Pelé valt niet in die categorie.
Ja.
Dus ze wilden met een zo blank mogelijk
elftal. Ja, ze wilden
een wit elftal,
zo'n wit mogelijk. Ja,
ja, wilden, ja. Wilden ze dat toernooi ingaan. Ja. Alleen Didi, dat was een donkergekleurde speler. Maar dat werd in de loop van het toernooi, werd dat team dus gekleurder en daarmee ook onoverwinnelijker.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind dit moeilijk te duiden, omdat we niet exact weten wat de coach nou wilde en wat de invloed is geweest van die keuzecommissie. Kijk, Pelé ging wel gewoon mee naar het toernooi. Werd natuurlijk wel gewoon meegenomen.
Ja.
Didi werd ook meegenomen.
Ja.
Garrincha werd ook meegenomen.
Zeker. Die stonden allemaal nog niet in de eerste wedstrijden.
Nee, niet allemaal.
Nee, want
Fava
en Zito, die kwamen ook pas in de tweede wedstrijd in het team. En pas Pelé en
Carincha was heel laat. Ja,
in
Pelé
de derde wedstrijd.
Ja, Pelé heeft 6 goals gemaakt in 3,5 wedstrijden. Ja. Dat is,
En de man die later zou uitgroeien tot een van de allerbeste verdedigers ter wereld, Djalma Santos, die speelde zijn eerste wedstrijd in de finale.
Ja, maar Djalma Santos had wel al meegedaan aan de WK in 54. Dus het was niet een onbeschreven blad international.
Nee.
Dus vandaar dat, of dit verhaal helemaal klopt, is niet helemaal duidelijk. Alleen, wat wel natuurlijk gewoon blijkt, het was een issue. Want anders hebben wij het er niet over en anders hebben journalisten het er niet over.
Nee.
Het was gewoon nog steeds een ontzettend groot issue in Brazilië.
Ja.
Ja, nee, absoluut.
Goed, Brazilië wordt wereldkampioen voor de tweede keer.
Ja, mooi toernooi.
Speelde finale in hun blauwe shirts overigens. Met witte broeken, want
dat
Zweden...
Dat heeft te maken met het feit dat Zweden natuurlijk een
gele shirts en blauwe broeken speelde.
Ja, en die speelde thuis. Nee, het was een sportief toernooi, weet je. Het eindigde ook met de overwinning van Brazilië, die volgens met de Zweedse vlag nog een ere ronde hebben gemaakt.
Ja.
Het voetbal stond er goed op, het is heel simpel. Maar goed, 4 jaar later was Zuid-Amerika weer aan de beurt. Ja. Dan zou je denken, nu is Argentinië wel weer eens aan de beurt.
Nee.
Groot voetballand, gebeurde niets.
Het werd zo ver mogelijk georganiseerd, namelijk in Chili.
Ja, en anders dan wat menigeen zou denken. Chili was toenertijd een democratie.
Ja.
En veel minder onrustig dan Argentinië toen was. Argentinië was politiek heel lang heel onrustig.
Ja.
Maar Chili eigenlijk ogenschijnlijk niet. Ik zeg ook wel bewust ogenschijnlijk, want het is natuurlijk wel Zuid-Amerika. En het was inderdaad natuurlijk heel ver weg.
Ja.
Tegen de Andes. Wel een voetballand. Kwalitatief niet een heel goed voetballand, maar wel een voetballand.
Wat nog even, een voetballand is natuurlijk ook Nederland. Ik wil even toch wel aardig om te melden dat dus in 1950 wij er niet bij waren, omdat we ons niet hadden ingeschreven, omdat het land nog helemaal op zijn rug lag. In 1954 waren we er ook niet bij. In 1958 waren we er ook niet bij. 1954 waren we nog echt een amateurteam eigenlijk.
Ja, heel slecht waren we.
Ja, het is echt een hele mooie. Nou, we hadden natuurlijk best wel goede spelers.
Ja, maar die speelden in het buitenland.
Allemaal in het buitenland. Het was echt...
In de aanloop naar 1958 had Nederland best een goed elftal overigens.
Ja, maar die speelden allemaal als prof in het buitenland.
Die speelden als prof in het buitenland, maar die kwamen dan wel terug voor die interlands. We hebben ons ook bijna gekwalificeerd. Hè? Dus uiteindelijk is dat in een hele gemene wedstrijd tegen Oostenrijk.
Ja.
Die zich gewoon als keiharde profs opstelde. En wij waren toch, wij waren knulletjes. Heel simpel. We verloren gewoon op hardheid van Oostenrijk.
Ja, en ik heb ook gelezen dat dus in 19... dus voorafgaand aan het toernooi in Chili, dat Nederland zat in de pool, kwalificatiepool met Oost-Duitsland. De wedstrijd Nederland-Oost-Duitsland, die op 1 oktober 1961 gespeeld zou worden in Amsterdam, niet doorging vanwege visaproblemen vlak na de bouw van de Berlijnse muur.
Ja.
Dat speelde toen.
Ja, niet onlogisch. Dus dan zie je dat politiek van directe invloed is. Zelfs op het doorgaan van de wedstrijd.
Ik wou dat zeggen.
Ja.
Goed, 16 landen doen mee aan het WK in Chili.
Ja.
En dan zien we ineens Puskas in het Spaanse elftal. Je hebt het vorige keer gewoon gezet.
Het Spaanse elftal met een buikje. Hij neigde altijd naar corpulentie.
Ja, dat korte beentjes, haartjes naar achteren, strak. Scheidingje in het midden.
Ja, hij was te dik geworden. Spanje was ook niet een wonder elftal. Hij kwam niet ver in dat toernooi.
Alfredo Di Stefano speelde daar ook in.
Ook niet een oorspronkelijke Spanjaard.
Nee, Argentijn
van oorsprong natuurlijk. Ja. De Spanje had zijn eigen Uriondi.
Precies. Ja. Chili. Ja, het is heel ver weg, hebben we gezegd. En het gaat de geschiedenis in als het toernooi van de lage toeschouwersaantallen. Vooral in de stadions buiten Santiago. Het lage doelpuntengemiddelde.
Ja.
In tegenstelling tot Zweden was het doelpuntengemiddelde heel erg hoog. En vooral het keiharde voetbal.
Ja.
En berucht is daarbij de slag om Santiago.
Ja, het voetbal was professioneler geworden. Er ging meer geld in om.
Ja.
Het ging af en toe dus meer om de knikkers dan het spel. Dat leidt tot verharding. Maar dat heeft natuurlijk met name dat dit toernooi op die manier de geschiedenis in is gegaan, heeft inderdaad te maken met een wedstrijd tussen Italië en Chili.
Ja, een ongelooflijke slagpartij is dat uiteindelijk geworden. En dat is eigenlijk ontstaan doordat in aanloop van de wedstrijd Italiaanse journalisten in de Italiaanse pers zich zeer negatief hadden uitgelaten over de situatie in Chili.
Ja, heel neerbuigend. Ja. Die hadden eigenlijk van Santiago een soort sloppenwijk gemaakt met louter pooiers en hoeren.
Ja, pooiers en hoeren. Er was ook ontzettend veel kapot, want er was net daarvoor een hele zware aardbeving geweest.
Ja, het was heel pijnlijk voor Chili. Ja. En die namen dat behoorlijk letterlijk.
Ja.
Het gevolg was dat vervolgens Chileense journalisten over Italië gingen schrijven dat het allemaal mafioso was.
Nou, dat zou ook nog zomaar kunnen natuurlijk. Maar in ieder geval, die berichten in de Italiaanse pers, die kwamen die kwamen terug in de Chileense pers. En daardoor werd het Chileense publiek in Santiago gigantisch opgefokt.
Die wedstrijd is vanaf minuut 1...
Een grote slagpartij. Ja, de Italianen hebben nog wel geprobeerd een beetje de boel te sussen. Ze kwamen met bloemen. Kwamen ze het veld op. Die gooiden ze in al hun vriendelijkheid naar het Chileense publiek toe. Maar die daarna de bossenbloemen
Die werden teruggekeld.
De sfeer was verpest.
En af en toe verzwaard met wat scherpe dingen.
Het was niet te geloven. Het was een stadion vol opgefokte Chileense supporters. Smeten bloemen terug, zeiden we. En daarna begint de wedstrijd. Er wordt geschopt, er wordt geslagen. Ja. Een Italiaans speler moet van het veld af, doet dat niet. Nee. Dan komen die grote, je kent ze ook nog wel uit films, van die politieagenten uit Zuid-Amerika met lange soort Duitse jas en lefpetten op. Die komen het veld op om die vent alsnog het veld af te duwen.
Waarbij je inderdaad denkt dat zo'n man meteen wordt afgevoerd naar het kastrot.
Die gaat naar martelkelder gelijk. Een Italiaanse speler wordt een gebroken neus geslagen. En de Engelse scheidsrechter.
Ja, heeft het niet in hand. Well, this looks like turning into a real battle. The two Chileans down on the field. And what a scene after just 5 minutes play. And Perini took a kick at a player then. Well, this is absolutely ridiculous. Perini took an open kick at a player who was nowhere near the ball. And he's off the field. He's being sent right off. Hij heeft het niet in de hand, dus in wezen faalt hij. Het opvallende is dat hij is later voorzitter geworden van de scheidsrechtscommissie van de FIFA.
Ja. En hij heeft geleerd van die wedstrijd.
Ja, hij heeft geleerd van die wedstrijd inderdaad. Want hij heeft het begrip gele en rode kaart verzonnen.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk op zich niet onlogisch. Want hij heeft gewoon gezegd, ja, als ik die tools had gehad, dan had ik het beter in de hand kunnen houden.
Ja.
Maar joh, weet je, ik denk dat, en dat was in die tijd ook zo, dat die scheidsrechter gewoon ook geïntimideerd werd door het publiek. En onder de indruk was van het publiek. En daardoor dingen niet durfde.
Nee, maar dat kan niet anders. Het was zo intimiderend.
Je moet wel heel sterk in je schoen staan.
Ja, goed. Uiteindelijk wint Chili met 2-0. En tegen 10 Italianen overigens. Want die vent is er uiteindelijk wel uitgestuurd.
Ja, maar goed, ja.
En na de wedstrijd breken dan ook gewoon weer rellen uit op het veld. Het is allemaal nog niet voorbij. Maar goed.
Nee, het toernooi, eigenlijk is het hierbij ook een beetje gebleven. Het toernooi is niet de geschiedenis ingegaan als het toernooi van je zegt, wauw, dat is een toernooi wat ik
grimmig, gewelddadig, zware overtredingen, opstootjes. Het is ook nog wel interessant te melden. En geopolitieke spanningen werden echt uitgevochten. De wedstrijd tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavië.
Ja.
Die troffen elkaar in de eerste ronde. Er werd zo verschrikkelijk hard gevoetbald. Er werd zo bikkelharde tackles. Dat de Rus Eduard Dubinsky. Die raakte daarbij zo zwaar geblesseerd. Dat hij nooit meer zou kunnen voetballen.
Gespeeld.
En uiteindelijk zou overlijden aan de gevolgen van die blessure. Die hij in die wedstrijd tegen Joegoslavië opliep.
Ja, ongelooflijk inderdaad. Overigens, die Battle of Santiago, de beelden daarvan, die zijn op YouTube te vinden.
Is niet te geloven.
Want dat is wel het interessante, hè? Die televisie die dus eigenlijk begint in 1954 en 58 al veel meer. Die finale van 1958 integraal te zien. En scheidsrechter nu zou de boel denk ik gewoon stilleggen.
Ja.
En gewoon zeggen van ja, we moeten nu stoppen, want dit is bespottelijk wat hier gaande is.
Ja, ja. De slag in Nuremberg in wat was dat?
Portugal was daar
eigenlijk nog maar kinderspel.
Ja, eigenlijk wel. Die verdienen geen schone spijs, maar dat was onvergelijkbaar met dit.
Ja, goed.
Nee, dit was gewoon een oorlog op het veld. Ja.
Goed, uiteindelijk na al die oorlogen, al die veldslagen op het veld, wordt Brazilië dan voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen.
Ja, die prolongeert zijn titel en maakt eigenlijk waar dat ze op dat moment echt het beste voetballand ter wereld zijn.
Ja, en opmerkelijk genoeg toch weer tegen Tsjechoslowakije.
Ja.
We hebben gewoon twee keer de finale gespeeld, het land.
Ja, nou goed, die hadden gewoon een hele grote voetbalcultuur al vanuit de jaren 10 en 20 en 30.
Ja.
En hadden in ieder geval wat rust gekregen. Hadden inmiddels natuurlijk ook een staatsgeleid elftal.
Ja.
En een talentvolle generatie. En deden het heel goed. Toen kwamen in die finale, zeker.
Ja. Ja. In die finale speelde Brazilië in gele shirts, witte blauwe broeken en witte sokken. Dus in de kleur van de gele Canaries.
Ja, Pelé speelt maar één wedstrijd. Raakt geblesseerd dat toernooi. Dus het is niet het toernooi van Pelé. Het is het toernooi van Garrincha. De goddelijke Canaries prolongeren hun titel. En nemen die beker mee naar Engeland. Football is coming home.
Ja.
1966.
Ongelooflijk, ja. 1966. Eindelijk is het dan in Engeland. Ze wilden in eerste instantie helemaal niks van weten van die FIFA en alles wat erbij hoorde. Ze hadden hun eigen British Home Championship en dat was het echte WK.
Ja, ze zijn vanaf 1950 deel gaan nemen, maar absoluut niet succesvol.
Nee. Nee.
Nee, ze hebben geen potten kunnen breken op dit toernooi.
De Miracle on Grass hebben we natuurlijk niet vergeten. Waarbij ze in 50, 54?
In 50
verliezen van de Verenigde Staten. Goed, en ze zouden wel even wereldkampioen gaan worden in hun eigen land.
Nou. En die wereld, de voetbalwereld is veranderd.
Ja.
De wereld is veranderd en daardoor de voetbalwereld ook. Want de decolonisatie heeft zich doorgezet. Dus het aantal landen ter wereld is groter geworden.
Ja.
Het aantal leden van de FIFA is heel veel groter geworden.
Ja.
En de FIFA weet eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee moeten doen.
Nee.
En neemt een verkeerd, laten we heel eerlijk zijn, politiek besluit.
Ja.
Door te zeggen, er doen 16 landen mee en maar één land uit Afrika en Azië.
Nee, en Oceanië.
En Oceanië. Ja. Dus
één land, dus wat dat is, al die dat continenten mochten tegenwoordigen.
Dus dat is qua grootte van de wereld. Hè? Nou, Rusland hoorde bij Europa, maar het is natuurlijk een bespottelijke beslissing.
Ja, misschien 2/3 van de wereld.
Het is een beslissing alsof het allemaal nog koloniën zijn. Ja. Het is zo merkwaardig. Ja. En in Afrika viel die beslissing heel erg verkeerd.
Ja, klopt.
En dat werd nog eens versterkt door de beslissing van de FIFA in eerste instantie ten opzichte van Zuid-Afrika.
Ja.
Zuid-Afrika had inmiddels een geconstitutionaliseerd apartheidsregime.
Ja.
Werd geboycott door de rest van de wereld, zakelijk gezien en ook op sportgebied.
Ja.
De FIFA volgde dat en kwam daar vrij snel op terug. Want Sir Stanley Rouse.
Ja, de opvolger van de jury, hè?
Ja, daar heeft nog een Belg tussen gezeten ook. En nog wat andere voorzitters. Maar in wezen een van de opvolgers van Jules Rimet. De nieuwe voorzitter van de FIFA.
Ja.
Een oud-Engels officier. Gepokt en gemazeld in het kolonialisme, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, zeker.
Die was wel eens even zelf gaan kijken in Zuid-Afrika. En die had gemeend dat dat uiteindelijk wel meeviel. En die sprak toen ook de legendarische woorden: we moeten politiek en sport toch scheiden.
Ja, precies.
Nou,
ja.
Dat viel natuurlijk heel slecht in Afrika. Die beslissing is door de FIFA overigens 2 jaar later wel teruggedraaid. Dus die boycott is wel weer tot stand gekomen voor Zuid-Afrika. Maar toen was het leed al wel enigszins geleden.
Ja, precies. Want uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat alle Afrikaanse landen zich hebben teruggetrokken vanuit de kwalificatie.
Ja.
Dat geldt ook voor een land als Zuid-Korea, wat eventueel ook op de nominatie stond om zich te kwalificeren voor het WK.
Ja.
En dat we dan uiteindelijk een wedstrijd krijgen die beslissend is voor wie er namens Afrika, Azië en Oceanië naar het WK zou gaan.
Ja.
Een wedstrijd tussen Australië en Noord-Korea.
Ja, en dat was interessant. Want Noord-Korea was een land wat niet door Engeland werd erkend.
Nee.
Sterker nog, dat was gewoon een vijand van Engeland. Engeland had tegen Noord-Korea gevochten.
Ja,
in 1953 was daar een wapenstilstand gekomen die er feitelijk nog steeds is.
Ja.
Ik geloof de 38e breedtegraad. Werd bepaald. Dus grens is nog steeds de grens.
Ja.
Maar Noord-Korea werd niet erkend door Engeland. Australië dacht echt, nou, dat is kat in het bakkie. Dat is een achterlijk land, Noord-Korea.
Ja, maar ze werden van de mat gespeeld. Tussen de schapen.
Ze werden van de mat gespeeld. Ze werden weggetikt. Want Noord-Korea had zich stiekem inmiddels namelijk al tijdenlang voorbereid.
Ja.
Ook weer staatsgeleid overigens. Maar buitengewoon serieus. Met, en dat was er inmiddels natuurlijk, veel televisiebeelden. Heel hard trainen. Conditioneel buitengewoon sterk.
Ja.
En Australië werd gewoon twee keer weggespeeld.
Ja.
En in Noord-Korea notabene met 6-1.
En Noord-Korea ging dus naar dat WK toe. En iedereen dacht, nou, daar zullen ze wel geen potten kunnen breken.
Nou, het was sowieso was het een probleem. Want er ging dus een land meedoen wat niet erkend werd door het organiserende land.
Nee.
En dat was een probleem. Want normaal gesproken verstrek je dan geen visa.
Nee.
Om maar een voorbeeld te noemen. Aanvraag van journalisten uit de DDR werd geweigerd. Er zijn geen journalisten van de DDR bij dat toernooi geweest. Kregen gewoon geen visum. Dus normaal gesproken zouden spelers uit Noord-Korea geen visum krijgen.
Nee.
Maar dat kon natuurlijk niet.
Nee.
De FIFA zei ja, maar dat kan niet.
Nou, nee.
Engeland zei oké, ze mogen komen. Maar wij weigeren die vlag te hijsen en dat volkslied af te spelen. Voorafgaand aan de wedstrijden. Engeland hield voet bij stuk. En
het is ook niet gebeurd.
Dat was een padstelling.
Het is niet gebeurd.
Weet je hoe dat is opgelost?
Nee, vertel.
De organisatie heeft in samenspraak met de FIFA besloten alleen in de openingswedstrijd, waar Noord-Korea niet in speelde, en in de finale de volksliederen te spelen. En men dacht van nou, die finale zullen ze wel niet bereiken. Dus hiermee lossen we het op.
Dat klopt dus ook.
Dus het is in die zin het enige toernooi geweest waar voorafgaand aan al die wedstrijden, op de openingswedstrijd Engeland-Uruguay en die finale Engeland-Duitsland na, geen volksliederen werden gespeeld. Louter vanwege het feit
maar de vlag werd wel
Noord-Korea meedeed.
De vlag werd wel gehezen.
De vlag werd ook niet gehezen.
Werd ook niet gehezen.
Nee. Nee. En, nou ja. En het leuke is,
een slimme oplossing uiteindelijk wel.
Noord-Korea kwam het land in als vijand. En verliet het land als bijna meest bejubelde team van het hele WK.
Ja, want ze knikkerden Italië uit het toernooi.
Dat was niet de enige reden. Er waren meer dingen. Ze hadden een trainingskamp in Middlesbrough. En Middlesbrough speelde in het rood. Korea ook. Dus het vonden de sport van Middlesbrough leuk. En wat ook speelde, ze lieten iedereen toe in het trainingskamp. Ze waren buitengewoon vriendelijk. Zeer sympathiek. Kinderen die handtekeningen werden, waren meer dan welkom. Lunchten mee met het elftal. Dus ze waren anders dan het land zelf. En bijvoorbeeld ook anders dan het land nu. Juist heel open.
Ja, goed.
Slim. En werden dus een beetje De troeteldiertjes van het toernooi. En zeker toen ze doen inderdaad notabene van Italië wonnen.
Ja.
En de kwartfinale bereikten. Waren ze zeer, zeer populair. En het werd de organisatie wel even heet onder de voeten. Want wat gebeurt er in die kwartfinale? Noord-Korea komt binnen no time met 3-0 voor. Tegen Portugal.
Ja.
En toen dacht die organisatie, verrek, ze zijn best goed. Ze zullen toch niet in die finale komen? Want dat willen we niet. Dat is toch gortig. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. Eusebio kreeg het op zijn heupen.
Ja, dat verhaal van Eusebio.
Dat is in zo'n verhaal.
5-3 of zo.
Uiteindelijk winnen ze met 5-3. En dat is natuurlijk een leuk verhaal om als brug het eerdere verhaal over de decolonisatie te gebruiken naar Eusebio, de zwarte parel van Mozambique.
Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want hij is de grote man uit Portugal. Hij is eigenlijk ook de grote man van het toernooi.
Ja.
Volledig ontketenend. En een man die, een jongen, die op 18-jarige leeftijd eigenlijk uit Mozambique wordt, toen nog een Portugese kolonie, wordt ontvoerd. Naar Portugal wordt gehaald. Bij Benfica gaat spelen. Binnen hetzelfde jaar nog in het Portugese elftal wordt geplaatst. En daar een sensatie wordt.
Ja.
En dat is hij dus ook op dat toernooi. Maar het navrante is natuurlijk dat hij een vertegenwoordiger eigenlijk is van het Afrikaanse continent. Geen enkel Afrikaans land doet mee. En er doet één echte Afrikaan mee. Uit Mozambique. En die speelt Portugal. En die wordt ook nog een keer eigenlijk de ster van het toernooi.
Ja, topscorer, 9 goals.
Ja.
Portugal wordt derde.
Wordt derde, ja.
Ja, een hele goede generatie. Net als nu zou ik eigenlijk willen zeggen.
Ja.
Ja, dit is, een interessant punt. En, en dat is ironie ten top, absoluut.
Overigens ook een, over sportiviteit gesproken, een ongelooflijk sportieve voetballer ook, hè?
Eusebio.
Waanzinnige voetballer.
Ja, het was het Europese antwoord op Pelé. Pelé was natuurlijk ook, ook sportiviteit zelf. Ja. En, nee, een bijzondere man. Trots van Portugal, terecht.
Ja. Goed. Portugal haalt die finale niet.
Nee. Nee, verlies van Engeland in de halve finale.
Precies. Dan doet zich ook toch wel. Begint er een beetje. Is er ook een beetje een anti-Britse sfeer. Met name vanuit Zuid-Amerika. Die een beetje het gevoel hebben dat de zaken een beetje geregeld worden. Hè. Bijzonder is natuurlijk dat Argentinië en Engeland spelen een halve finale, een kwartfinale. Ja. Met een West-Duitse scheidsrechter.
Ja, die wedstrijd klopt niet.
Nee, ook een ordinaire schoppartij natuurlijk.
Het is een ordinaire schoppartij, maar de wedstrijd klopt ook niet. Argentinië had een heel goed elftal toen. Je moet je natuurlijk verplaatsen in die tijd. Er was niet zoveel bekend van elftallen uit Zuid-Amerika. Nee, en iedereen had het natuurlijk over Brazilië, want die hadden twee keer die wereldtitel geworden. Maar Argentinië had in 1966 een veel sterker elftal dan Brazilië. Brazilië leunde te veel op zijn oude spelers, die hem niet meer konden maken.
Nee.
Pelé werd ook wel heel, heel hard bejegend en al vrij snel de wedstrijd uitgeschopt en raakte geblesseerd.
Ja.
Maar Argentinië had gewoon een heel goed elftal. Maar die spelen in de kwartfinale tegen Engeland. En dan komt een hele merkwaardige situatie waarbij op een zeker moment de scheidsrechter besluit om de aanvoerder van Argentinië het veld uit te sturen. Om niks.
Half an hour into the match, it seemed that Argentina's worst fears were being realized. Following a foul by Roberto Perfumo and England striker Roger Hunt, Latin began arguing with the man in black, despite neither player nor referee speaking each other's language. Just a few moments later, Latin's protests landed him in hot water. To the surprise of everyone at Wembley, Kreitlein had had enough and ordered the Argentine captain from the field of play.
Dus die Argentijnse de captain die denkt dat het is een misverstand. Die probeert het uit te leggen, maar die twee verstaan elkaar niet. Nee. Maar die Argentijnse captain die zegt gewoon, ik ga het veld niet uit.
Nee.
En in wezen niet zo heel onlogisch, want hij heeft niets misdaan.
Nee, nee.
Maar
een West-Duitse scheidsrechter.
Ja, dit heeft 20 minuten geduurd of zoiets. En uiteindelijk is die Argentijnse scheidsrechter natuurlijk het veld uitgegaan. Waarschijnlijk is er gedreigd van, anders verliezen jullie sowieso die wedstrijd.
Maar dan krijg je ook nog de wedstrijd, ook een kwartfinale, tussen West-Duitsland en Uruguay. En dan staat er een Engelse scheidsrechter. En ook dat was een grote matpartij.
Ja, dat is ook een hele harde wedstrijd. Maar de rode kaarten die daar vallen zijn wel terecht, hoor. Ik zeg ook, daar zijn wel beelden van. Die zijn wel merkwaardig. Wat er zelfs gebeurt, dat is te vinden op YouTube. Dat vind ik wel een aanrader. Een vent van Uruguay, die wordt het veld uitgestuurd. En die geeft vervolgens die Uwe Zeeler nog een klap.
Ja, precies. Ja, die krijgt nog klappers gezien.
En die staat in heel verbouwereerd te kijken van wat is hier gaande.
Ja.
Ja. Maar, weet je.
Maar goed, dan hadden die Zuid-Amerikanen natuurlijk zwaar de pest over. Die scheidsrechters, die klopten natuurlijk niet.
Weet je, met name Argentinië en die schop na van dan de Engelse coach. Dat de Argentijnen een stel beesten zijn.
Ja, animals.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ook dat ontstijgt het voetbal weer.
Ja.
En Sir Elf Ramsey is daar nooit op aangesproken. Terwijl hij vliegt gewoon uit de bochten, dat te zeggen. Het kan gewoon niet. Want hij heeft gewoon heel veel mazzel.
Ja. Mazzel hebben de Engelsen sowieso, hè? Dat toernooi eigenlijk, zeker in de finale.
Het eindigt zeker met een mazzeltje. Daar zou je ook weer een hele podcast over kunnen maken.
Ja,
natuurlijk.
Maar daar zijn dan zoveel...
gaan we ook niet doen.
Nee, maar die finale is natuurlijk uniek.
Het is natuurlijk een aantal dingen zijn natuurlijk ook wel opvallend. Je hebt een halve finale Duitsland-Rusland. Dat is natuurlijk wel beladen, ondanks het feit dat het West-Duitsland is.
West-Duitsland,
dat is beladen. De wedstrijd West-Duitsland... Engeland is dat eigenlijk ook. Je moet natuurlijk niet vergeten dat die oorlog is toch nog maar 20 jaar geleden beëindigd. Een dikke 20 jaar geleden beëindigd.
Ja.
Het zijn wel twee sportieve elftallen. Je kan niet anders zeggen. Duitsland heeft een buitengewoon sportief elftal. Een goed voetballend elftal. Ja. En Engeland moet dan zal de World Cup binnenhalen.
Ja.
Duitsland is eigenlijk in het begin beter.
Ja, komt op 1-0 voor.
1-0 voor. Nou, het wordt gelijk. Zoals de Duitsers uiteindelijk het in veel wedstrijden doen, maken ze ook in de allerlaatste minuut nog een goal. Waardoor de verlenging komt.
Duits.
En dan in de verlenging krijg je natuurlijk de befaamde goal. Ja. De onderkant lat, de bal op de lijn of over de lijn. Nou goed, er is een Russische grensrechter, die keurt hem goed.
Ja.
Uiteindelijk is daar, en dat vind ik ook wel weer mooi. Dan kom ik weer even terug op wat ik al eerder zei. Het voetbal moet het winnen en het voetbal wint ervan. Want daar zijn journalisten niet mee aan de haal gegaan. een enkele journalist daar gelaten. Maar men is niet aan de haal gegaan van dat is een politieke beslissing geweest. Want...
Nee, het is eerder een eindeloze discussie of die bal of niet geheel over de lijn is geweest.
En ik zou ook zeggen, als je beelden ziet, niet.
Nee, dat zou ik ook zeggen.
Maar goed.
En er zijn allerlei computerprogramma's op losgelaten en niemand komt er eigenlijk uit. Wat me ook op is gevallen, pas later toen die beelden echt goed bekeken, die zijn dan op een gegeven moment ook heel goed bekeken, is dat bij het vierde doelpunt, het derde doelpunt van Geoff Hurst, als supporters op het veld rennen.
Ja. Dat is ook een beetje merkwaardig.
Het is toch wel heel merkwaardig dat zij op zo'n manier wereldkampioen worden met een zeer discutabel derde doelpunt.
Ja.
En ook een even zozeer zeer discutabel vierde doelpunt. Want de scheidsrechter had onmiddellijk moeten afluiten.
Ja. Ach, weet je, het is voor Engeland ontzettend leuk. Het is voor het voetbal niet per se slecht dat die wereldcup door Engeland wordt gewonnen. En vergis je niet, Engeland had toen natuurlijk wel een goede generatie.
Ja, absoluut. Tuurlijk, nee.
Het was wel een goed elftal.
Ja, precies. Met Bobby Moore en Nobby Styles. Het hadden gewoon een geweldige, schitterende keeper.
Absoluut.
Ja. Nee, dat elftal klopt aan alle kanten. Dat was...
Kijk, het interessante is dat van dit toernooi de FIFA wel degelijk heeft geleerd. Voor het toernooi 4 jaar later, waar we in komende podcast nog wel over zullen gaan hebben. Werd in ieder geval een plek ingeruimd voor een Afrikaans land.
Ja.
Dus in die zin heeft die boycott zin gehad.
Ja.
En boycott heeft zelden zin. Deze boycott heeft het resultaat geleid.
Ja,
wel
exact.
Maar dan zie je dus ook, omdat het een boycott is van meerdere landen.
Ja.
Als je het als blok doet.
Ja, een continent in dit geval. Ja.
Als je het als continent doet, dan heeft het zin. Als eenzijdig land heeft het nul zin. Maar nu had het zin.
Dat hebben we in 1956. In Nederland heeft dat natuurlijk meegemaakt om niet naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. Dat heeft zich een klap opgeleverd.
Nee, dat hadden ze zichzelf mee. Punt.
Engeland wordt op 30 juli 1966 wereldkampioen.
Ja, en we gaan ons opmaken voor het toernooi in Mexico.
Ja, maar ik wil toch nog even iets zeggen over de sfeer toen. Hè? Want jij refereerde er al even aan. Het was 21 jaar na 1945.
Ja.
De sfeer was toch nog, met name door de tabloids, door de Britse pers, werd dat enorm opgefokt.
Ja.
Tot een anti-Duitse campagne. Ik heb nog eventjes naar een beelden zitten kijken van de finale in de Britse van de film uit die gedraaid werd in de Britse bioscopen.
Ja.
Uit 1966. Die had als titel, alleszeggende titel, Mighty England. Mighty England.
Mighty England.
En dan, als je dan die teksten nog naluistert. Het zijn gewoon oorlogsteksten. Ja. Bijvoorbeeld, the English swept into German territory. The West German defense was like a stone wall against England put on an offensive.
Ja.
Again, the German blockade could not be penetrated. Despite strong German threats, the English could not be rattled. Het is pure oorlogstaal. Die war was nog helemaal niet over.
Ik zou bijna willen zeggen, but don't mention the war.
Don't mention the war.
Ja.
En de Engelse spelers werden gezien als soldaten en Spitfire-piloten die de Jerry's of de Huns moesten verslaan.
Ja. Het werd door de wereld niet als zodanig omarmd. Hè? En dat had overigens ook wel te maken met het feit dat dit was een leuk Duitse elftal die mooi voetbal speelde.
Ja.
Met een aantal grote nieuwe talenten. Sierlijke spelers zoals Beckenbauer, Wolfgang Overraad. Het was een heel sportief elftal. Natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Maar voor die Engelsen toch, het was... Je kunt je toch afvragen.
Ja, het was meer.
Het
was
is
meer
veel
dan
meer.
Ja, het
is veel meer.
Tuurlijk.
Thuis.
Thuis. Trots.
En nog steeds hebben ze het daarover. En nog steeds is dat de grote frustratie dat ze daarna nooit meer een prijs hebben gewonnen.
Nee, ook niet in EK.
Ook niet in EK, want dan speelden ze dan tegen Italië. En dat verliezen ze dan ook weer met penalties. Waarbij ook weer de zwarte spelers de schuld kregen die de penalties missen.
Ja, zelfs in deze tijd.
Ja, zelfs nog in deze tijd.
Ja.
En eigenlijk wat heel navrant is, of eigenlijk heel symptomatisch eigenlijk is. Ze worden dan op 30 juli 1966 wereldkampioen. En 2 dagen later, 2 dagen na de WK-finale in de nacht van 1 augustus 1966, eindigde het Britse Wereldrijk. Want toen, in die nacht, sloot de Colonial Office, het Londense departement dat eeuwenlang het imperium had bestuurd. Dat is toch tekenend.
Dat is tekenend.
Het is toch tekenend.
Ze hadden de Wereldcup binnen.
En het Rijk was verloren.
Maar het Rijk was verloren.
Ja. Goed. In de volgende afleveringen, 5 en 6, gaan we naar de jaren 70.
En we gaan het hebben over de zogeheten voetbaloorlog.
Ja, zeker.
Honduras, El Salvador.
Ja, en een oorlogje die ze ook nog manifesteerde. De oorlog, onze oorlog in de WK-finale van 1974.
Waarbij ook de wedstrijd West-Duitsland-Oost-Duitsland een grote rol speelt.
En we eindigen 1978 als het WK plaatsvindt in een vuile oorlog.
U luisterde naar de zesdelige podcast Zijn we er toch ingetuind van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Borremans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nahoy.nl en op Spotify.